willen de Heer danken. Heren, we hebben gezongen over uw beloften, over u. Ja, wat u in ons leven hebt gedaan, wie u voor ons bent geworden. En we willen u hartelijk dank zeggen voor alles wat ons aangeboden is door u, wat we ook hebben mogen aannemen. En Heer, vooral dat laatste couplet raakt me altijd. Wat was er Heer van mij geworden, als niet door uw rechtvaardigheid die straf van mij was afgenomen, waardoor ik leef in eeuwigheid. Wat een heerlijke rust en zekerheid biedt dat, te midden van alle moeite en zorgen in dit leven. We willen u samen danken dat u onze zusters Greta en Jolanda gespaard hebt bij al die moeilijkheden op de weg maandag. Dank, Heren, dat uw genade nog geleefd mag worden. Dat willen we graag doen in de tijd die ons nog rest in dit leven. Zodat we u nog beter mogen leren kennen, mogen doorgronden de hoogte en de diepte en de breedte en de lengte van onze Heere Jezus Christus. Wilt u ons ook vanavond zo zegenen? Uzelf verheerlijken, Heere, in uw woord, zoals u altijd gedaan hebt. En op elke bladzij en in iedere geschiedenis gaat het om onze heiland. Dank, Heere, dat onze ogen daarvoor geopend zijn. Wees ons zo nabij. Geef ons rust onder de omstandigheden. En dat vragen we u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij waren toe aan Judas en die is nogal eens ter sprake gekomen in deze hoofdstukken. En dan ineens gaat het weer over dat de Heer voor Caiaphas staat. En eerst stond hij al voor hoe heette hij ook alweer, de hoge priester? Dat was Caiaphas. En dan weer hoofdstuk 27, weer Judas. En ik wil daar toch nog iets over zeggen, zij het kort. Want we moeten ook verder, want ik heb ontdekt dat als je werkelijk, nou ja, alles wil onderzoeken, dan ben je nog wel een jaar bezig. Alleen al met Barabbas, heb ik ontdekt. Maar goed, ik weet niet of we eraan toekomen. In ieder geval, vanavond komt de pottenbakker ter sprake. En dat is een prachtige typologie ook. Dus we zullen met elkaar maar beginnen dan bij hoofdstuk 27. Daar lezen wij over het eind van Judas, nadat hij de Heer Jezus verraden had. En het is opmerkelijk dat Petrus berouw kreeg en weende en naar buiten ging. En ook Judas, daar lezen we zo over, die erkent dat hij gezondigd heeft en onschuldig bloed heeft. En hoe staat het er? Verraden. Maar hij komt niet tot inkeer. Hij wil niet accepteren dat deze Jezus. Ik ga het eerst maar lezen. Als het morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de oudsten, dat is diezelfde groep, het Sanhedrin, van het volk tezamen, raad genomen, een speciale vergadering belegd, tegen Jezus, dat ze hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden ze hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen, die waren hem betaald, hè, dat was in een hoofdstuk eerder besproken, aan de overpriesters en de oudsten wedergebracht, zeggende: ik heb gezondig verradende, onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat het ons aan? Gij moogt toezien. Dat vind ik altijd in de Statenvertaling. Daar hebben we nu niks meer mee te maken. Kijk maar hoe je het verder doet. Je ziet maar, zo zouden wij zeggen. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworde hij zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, die zeiden, het is niet geoorloofd. Opeens gaan ze volgens de wet handelen, hè? Ze voelen zich al schuldig over dat ze Jezus wilden overleveren. Dus zeiden ze tegen elkaar, het is niet geoorloofd dat wij diezelfde, die 30 zilverlingen in de offerkist leggen, want het is een prijs van bloed. En de wet verbood dat. En tezamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmee de akker van de pottenbakker. Nou, dat is het onderwerp vanavond. En dan staat er iets heel bijzonders. Die akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Gaat er nou al een lichtje op? We zullen het er even over hebben straks, hoor. Want wie waren de vreemdelingen volgens het evangelie, bijvoorbeeld Efezebrief, de gemeente, die nabijgekomen waren, zij die verre waren. En hier gaat het over een akker tot begrafenis voor de vreemdelingen, want een vreemde, een niet-Jood, mag niet op een Joodse begraafplaats begraven worden. Hè? Dus. Daarom is die akker genaamd de akker van het bloed tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet. En dan staat er Jeremia. Maar als je het gaat onderzoeken, dan staat het niet letterlijk in Jeremia. Hoewel Jeremia wel spreekt over de pottenbakker, daar gaan we ook naartoe. Maar het staat wel letterlijk in Zacharia, daar gaan we straks even kijken. En zij hebben de dit is dus testamentische, oud-testamentische profetie. En ze hebben de 30 penningen genomen, de waarde van de gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. Zo hoog waardeerden ze hem niet. En want het was 30 zilverlingen, nou ja, dat is een prijs. Oké, doe het maar even laten liggen. En ze hebben dezelfde gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. En staat dan in Zacharia. Nou, straks lees ik dan verder als we daar aan toe komen. Ik denk het wel. Als de Heer Jezus voor Pilatus, de stadhouder, gebracht wordt. Dan gaan we eerst maar kijken. Ja, Judas, heb ik al gezegd, bij de vorige keer dat zijn naam genoemd werd, hij was een type van het Joodse volk, dat zegt zijn naam al, hè, Juda, de twee stammen. En hij is daarin een beeld van het Joodse volk, wat de Heer afwees, hem overleverde, en dat zo mooi beschreven is, het is even naar Handelingen 2, daar zijn we al een keer geweest, maar het is heel belangrijk in dit gedeelte om dat er even bij te nemen. Dat is na de opstanding van de Heer. En dan begin ik bij Petrus, die staat op. Die de Heer dus ook verloochend had tot drie keer toe, maar die tot drie keer toe had moeten belijden. Ja, ik heb u lief, hè, toen de Heer hem dat vroeg. Dat was als het ware recht gezet. En inmiddels hebben ze geest ontvangen. En dan staat Petrus hier op in het midden van de discipelen en hij sprak. En let op, discipelen, dan denk je dus aan 12 of 11. Maar hier staat, er was een schare bijeen van omtrent 120 personen. En daar waren dus ook de vrouwen bij die Jezus volgden. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft, in verband met Judas. Je kunt nu ook lezen in verband met Juda. Oh, sorry. Handelingen 1, vers 16. Dus nou moet je de profetische betekenis ook bedenken. We hebben het een paar keer al aangehaald. Ik noem het dus heel kort. Hij is een leidsman van degene geweest die Jezus hebben gevangen. Daar was hij een leidsman in. Opmerkelijk, hè? Dus de negatieve leiding die hij heeft genomen. Want hij was met ons gerekend, met de 12. En hij had het lot van deze bediening verkregen. Hij volgde de Heer ook die 3 jaar lang. Deze heeft dan verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts, voorovergevallen zijnde, is midden opengeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. De vraag is, we hebben net gelezen dat hij zich heeft verhangen. En waarschijnlijk is hij gevallen. En ja, dat woord kennen we ook. Zijn zij gevallen in verband met het Joodse volk die de Heer afwees? Hij is anders, daarom staat het hier. En zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. Nou ja, dat is een naar verhaal. Zijn uitgestort en het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen. Alzo, op deze manier is het bekend geworden dat de akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama. Dat betekent akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der psalmen, psalm 69 en 109, hebben we vorige keer ook aangehaald. Zijn woonsteden, het gaat over Judas. Zijn woonsteden worden woest. En nou moet je dus Juda invullen, hè? Dat was gezegd tegen de Heer Jezus, tegen het Joodse volk. Er zal geen steen op de andere blijven, toch? De tempel zal verwoest worden. Is allemaal in vervulling gegaan. En er zijn niemand die erin wonen. Dat is ook inderdaad allemaal in vervulling gegaan. En dan een opmerking, dat is interessant ook voor ons als gemeente in deze verborgen periode. Een ander nemen zijn opzienersambt. En wie kreeg nou het opzienersambt in plaats van Juda, aan wie het woord was toevertrouwd? Daar gaan we weer, hè? Typologie. En Matteüs 21... Dan wordt later een andere discipel gekozen, hè? Dat weten jullie wel. Matteüs 21, daar laat de Heer zien dat het naar een ander volk ging en wie dat volk dan is. Ik begin heel kort, het is die gelijkenis van de boze wijngaarders, vers 43. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods, dat komen zou op aarde immers, maar dat nog niet gekomen was, en van u zal worden weggenomen, het koninkrijk zou aan het volk, van het volk worden weggenomen, en het wordt aan een volk gegeven, dat wel zijn vruchten voort zal brengen. Ik vind dit zo, kijk, dat wist je vroeger allemaal niet. Maar als je dat gaat verstaan, dan denk je, oh ja, er zou een ander volk komen. Handelingen 15, weer terug. Nou gaat alles, vult zich vanzelf in je hoofd. Als je de schrift hebt leren kennen een beetje. Dat de Heer vandaag een volk voor zijn naam vergadert. Uit de heidenen, uit alle volken. En daarna gaat hij iets anders doen. Dan wordt alsnog de belofte aan Israël vervuld. Want dan zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Dat is nog toekomstverwachting. Dat weten wij. Maar vandaag behoren wij bij dat volk wat de Heere zich uitverkozen heeft voor zijn naam. Prachtig, hè? Hier zitten wij boven zo'n keukencentrum. En dat je daarbij mag horen. Bij het volk voor zijn naam. En hier zegt de Heer Jezus. En let op hoe ze reageren op wat hij zegt. Het zal van u worden weggenomen en aan een ander volk gegeven die zijn vruchten voor zullen brengen. En de gemeente brengt de vrucht voort. En wie in hem blijft, draagt veel vrucht, Johannes 15 bijvoorbeeld. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En Juda als volk viel erover. En Judas viel ook en werd ook verpletterd. Hè? Letterlijk ook. En hij werd ook vermorzeld. Het zijn harde woorden, maar het zijn profetische woorden die je moet gaan opzoeken in de profeten. En als de overpriesters en de fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, nou, dit verbaast me dan. Toen begrepen ze dat hij over hen sprak. Dus ze begrepen, oh, gaat naar een ander volk. Ja, ik denk dan ook een beetje stiekem, nou ja, ze mag gewoon openlijk zeggen. Ja, dat andere volk, als iets uit de twee stammen gaat, dan gaat het naar de tien. Je mag ook invullen de gemeente, immers, want daar is de gemeente is voortgekomen. God had voor ogen als de twee. Want kijk, Ezechiël 37, een prachtig hoofdstuk, heb ik vanmiddag nog gelezen. Dan zegt de Heer, neem twee houten. Twee stokken, als het ware. En het ene hout, dat noemt hij het huis van Juda. En die andere stok noemt hij het huis van Efraïm. Juda is de twee stammen. Het huis van Efraïm de tien. En dan moet Ezechiël profeteren dat in de toekomst die twee stokken één zullen worden. Even later noemt hij het. Het zal één huis zijn, niet meer twee huizen. Prachtige profetieën die nog vervuld zullen worden. En dan zal er één koning over hen zijn. Hier werd het weggenomen. Want het koninkrijk op aarde werd uitgesteld. Maar het komt in de toekomst. Want wat God zich voorneemt, daar is hij trouw in. Toch? Zijn belofte. Ja en amen zingen we dan. Maar het is een prachtig hoofdstuk. En er zal één herder zijn over hen. In de toekomst. Je moet het maar eens doorlezen. Want kunnen we vanavond allemaal niet doen. Want dan komt er geen eind aan Matthäus' evangelie. Echt waar, het is opmerkelijk als je eet honing, maar je moet ook niet te veel in één hoofdstuk leggen. En die neiging krijg je bij al deze tussenliggende geschiedenisjes. Gaat over de Heer Jezus en dat hij overgegeven is. Dan over Caiaphas, weer over de Heer Jezus. Dan over Judas, weer over de Heer Jezus. Dan over Pilatus. Steeds maar die onderbrekingen. En dan gaat het, heeft Pilatus een woordje gedaan en dan gaat het over Barabbas. Al die onderbrekingen die willen wat zeggen. Dat wil ik even van tevoren melden. Dan wordt het ook heel boeiend. Maar in ieder geval, ze wisten dat hij van hen sprak. Toen hij zei, het wordt van jullie weggenomen, het gaat naar een ander volk. En hun reactie, en zoekende hem te vangen, vreesden ze voor de scharen, omdat die hem hielden voor een profeet. Ze dachten, nou, dit, een hurker zegt dan, dit wordt een zuurtje. Ik weet niet of iedereen dat begrijpt, maar ze denken wel. En zo heb je vele gedeelten hoor in het evangelie. Hetzelfde vind je ook in Handelingen 13, want daar waren we toch nog even. Dan gaan we daar ook maar even kijken in verband met Handelingen 13. Ik denk nog eens 45 of zo. Een prachtige reden. Voering. Ga gaat het over dat God de Heer Jezus heeft opgewekt uit de doden. En dan vers 40, ziet dan toe dat over u lieden niet zal komen hetgeen gezegd is in de profeten. Wat hebben de profeten gezegd? Dat wordt hier geciteerd in vers 41. Vele versen, staat er waarschijnlijk wel bij. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo iemand het u verhaalt. En als het gaat over verwondering, dan gaat het meestal over onze bedeling. Die wonderlijke dingen die de Heer zou doen in de tijd tussen zijn lijden en zijn heerlijkheid, zoals Petrus het noemt. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Het is allemaal uitgesproken over het Joodse volk wat de Messias als volk afwees. Niet als individu, want juist uit hen zijn ook de apostelen voorgekomen. Immers, daar hebben we de schrift aan te danken. En als de Joden uiteengegaan waren uit de synagogen, dan bidden de heidenen dat de volgende Sabbat weer, dat ze weer diezelfde woorden mogen horen. Die horen graag die boodschap. En als de synagoge gescheiden was, dan volgden velen de Joden van de godsdienstige Jodengenoten, Paulus en Barnabas. En die geloofden wat daar gepredikt werd. En dan zeggen Paulus en Barnabas, blijf in de genade Gods. Prachtige oproep. Hè? Als je in moeilijke dagen zit, dat je dingen soms ook niet helemaal kunt verstaan, dat geeft niet, dat hoort erbij, bij je groei. Maar in ieder geval, blijf bij de genade Gods. Prachtige bijbelstudie kun je daarvan maken. Hè? Blijven bij de genade Gods. In plaats van bij de wet, hè, moet je nu op voor jezelf kunnen invullen. Nou, dan komen de volgende zondag, de hele stad komt weer samen om het woord van God te horen, die genade Gods. Doch de Joden, de schare ziende, nou zou je denken, werden verblijd. Toch? Nou, nee dus. Daar heb je nou typisch de houding van het Joodse volk en hun geestelijke leiders. Ze werden met nijdigheid vervuld, niet een beetje, vol daarvan. Zoals Stefanus gezegd heeft, jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Harde woorden. En nijdigheid is jaloezie, hè, in de Bijbel. En ze werden met nijdigheid vervuld en wederspraken, spraken tegen, betekent dat? Tegenspreken. Het woord Gods wordt gepredikt, de genade wordt gepredikt en dan spreken zij tegen. Dat is precies wat de wet bewerkt. Dat je niet de genade uit genade wil leven, maar dat je een eigen gerechtigheid wil opbouwen, staat er in de Romeinenbrief. Ze wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende, nog een keer, tegenspreken en lasterende. Nou, dat is het volk wat de Heer afwees. Heel verdrietig voor de Heer Jezus, ook in die dagen waarover wij nou in Handelingen lezen. De Heer wist dat het zo zou gaan. Hij had er van tevoren over gesproken in voorgaande hoofdstukken. Zo zal het gaan. En toch heeft het volk als volk niet geluisterd. En Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruiken, dat vind ik ook zo'n prachtig woord. Want jongens wou ik zeggen, als wij onze vrijmoedigheid achter ons laten, dan krijg je problemen. We moeten altijd weer, wees maar vrijmoedig om te spreken over dat wat de Heer je heeft laten zien uit zijn woord. Laat je niet ontmoedigen. Ik spreek uit ervaring ook, hè. Spreek het maar gewoon uit, zoals het woordje onderwezen heeft. Er zullen mensen zijn die dat nooit met je eens zullen zijn, maar ook daarin word je zelfs geoefend. Zelfs ook gelovigen die bepaalde geloofswaarheden niet willen accepteren. Dan moeten wij ook toch onze vrijmoedigheid bewaren. Dat leren wij van deze geschiedenissen. En dan zeggen zij, allebei dus, Paulus en Barnabas, het was nodig, volgens Gods plan ook, dat eerst tot u. Nou, wie zijn dat dan? Het Joodse volk. Het woord Gods gesproken zou worden. Immers, zij hadden het woord ontvangen en zij mochten horen wat zou gebeuren. En er werd uit hen gesproken en de Heer Jezus had duidelijk ook al zo meteen in zijn veroordeling voor Pilatus, dan zegt hij, mijn koninkrijk is nu niet van deze wereld. Dus het komt nog niet op aarde. Want het punt is, in Johannes 6 wilde men het volk, wilde men hem, diegenen die hem volgden, die wilden hem met geweld koning maken. Ze dachten, nou, hij kan ons wel verlossen van de Romeinen, die ons onderdrukken. En toen dachten ze, als wij dat nou ondernemen en met elkaar afspreken, als we hem nou koning maken, dan overwint hij de Romeinen. Soms denk ik dat Judas daar ook op gerekend had. Weet je niet, dan staat er niet. Maar toch, als hij staat voor het Joodse volk, mag je die kant wel opdenken. Maar hier staat, het was nodig dat tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch maar, omdat gij hetzelfde verstoot, afwezen weer, met geweld verstoten, en u zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, niet op de manier zoals Paulus en Barnabas gepredikt hadden, die genade Gods. Zij eisten de regel van de wet te volgen. Als je jezelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot. Nou ja, hier staat de heidenen, maar je kan ook invullen dat andere volk. He, wat ook in Matteüs 21 al stond. Want alzo heeft de Heere ons geboden, opmerkelijk, want dat is een vers uit Jesaja 49, staat er onderaan bij de tekstverwijzingen. Daar gaat het over de Heer. En hier zegt Paulus, alzo heeft de Heer ons geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan de uitersten der aarde. Dus een vers wat in Jesaja 49, waar gesproken wordt over de Heer zelf, de knecht des Heren, dat past, wordt hier toegepast, profetisch als het ware, op Paulus en Barnabas. Zij, in ieder geval Paulus, hij is gesteld tot een licht der heidenen. En dat kunnen we ook vele malen terugvinden in de schriften. En de heidenen verblijden zich dan en ze prijzen dat woord van Paulus en dan blijkt uit heel de geschiedenis dat het Joodse volk zich verhardt en dat niet wil. Nou, dus als je maar begrijpt uit Handelingen 1 dat dat het naar een ander volk ging. Het woord was aan Juda toevertrouwd. Zij moesten het prediken onder de heidenen, de andere volkeren. Ik denk ook de 10 stammen stiekem in mijn hart. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze wilden dat woord niet. Ze wilden niet vanuit de genade leven. En wij weten hoe het gelopen is. Goed. Zijn ambt werd aan een ander volk gegeven. En dat andere volk is dan in ieder geval de gemeente. Je mag ook invullen de 10 stammen. Hè, dat, want daar is de gemeente de vrucht van. Oké. Heb ik nu gezegd wat ik wil? Ja. Hier wordt Pontius Pilatus ons voorgesteld, een stadhouder van de Romeinse keizer. En dan lezen wij dus over Judas, hoe het gegaan is en dat hij er geld, dat hebben we allemaal al behandeld. En dan moet ik nog even zeggen, dat wordt dan in 26 vers 14 en verder genoemd. Dat hij een afspraak maakt met de oudsten, Joodse Sanhedrin, dat hij 30 zilverlingen krijgt voor als hij de Heer Jezus zou verraden. Dat heeft hij gedaan en dat heeft hij ontvangen, die 30 zilverlingen. Maar hij komt tot inkeer en hij denkt, wat moet ik met dat geld? En hij, dan gaat hij een profetie vervullen zonder dat hij het zelf weet. Hij zegt, ik heb gezondigd verradende onschuldig bloed. En zij zeggen, wat gaat ons dat aan? Ineens hebben ze geen interesse meer in hem. Vind ik ook zoiets, dat is de wet ook, hè? Oog om oog, tand om tand, leert de wet. En hier is er geen enkele barmhartigheid naar deze man toe. Gij ziet, je ziet maar. Los het maar op.
Bekijk het maar.
Hè? Bekijk het maar. Dankjewel, kun je ook zeggen. En daar zie je Judas en ook daarmee het volk Juda. Dan zie je die worsteling. En dan denkt hij, ik gooi het in de tempel. En wat in de tempel geworpen werd, dat kwam de tempel toe. En de overpriesters en de, die, nou ja, je staat er, en de overpriesters de nemen dan die zilveren penningen uit de tempel waar Judas ingegooid had. En dan zeggen ze, ja, maar dat mag niet in de offerkist. Zo gluiperig. Is dat een woord?
Ja, vrome geest.
Hè?
Een vrome geest.
Een vrome geest. Dat is ook een gedachte die wel in de schrift voorkomt. Dus ze doen het niet in de offerkist van de tempel, want het is een prijs des bloeds. Uiteindelijk werd het voor ons een prijs ten leven, moet ik even zeggen. En tezamen raad gehouden hebbende. Dat doen ze nog alles, hè. Ze hebben elkaar nodig. Want om tegen de Heer Jezus, tegen dat geld in de tempel, raad te houden. Zich verzamelen. Wat zullen we nou met dat geld doen? Dan kopen ze daarmee een akker van de pottenbakker. En dat is profetisch ook een bijzondere woordkeuze. Daar komen we dan. Ellie heeft een mooi plaatje op de site gezet van de pottenbakker. En daar zie je een pot verschijnen. Hè, een vat. Dat was dan het vat ter ere. Want dat andere vat, wat de pottenbakker eerst maakte, dat kwam niet tot stand. Dat werd in één keer weer teruggeduwd door de pottenbakker. Type van de Heer, hè? Die het ene vat wil vormen, maar dat lukt niet. En dan drukt hij het in één en dan uit diezelfde klomp leem gaat hij een tweede vat maken. En dat is het vat ter ere. Nou hoop ik dat je voor jezelf al kunt invullen waar dat eerste vormsel voor stond, wat niet doorging en wat ingeklapt werd. En waar de Heer opnieuw mee begon te draaien op de schijf. Je ziet de pottenbakker zitten en dan maakt hij een vat ter ere. Nou ja, dat is dat andere volk waar we het net over gehad hebben. We gaan er zo naartoe. De samenraad gehouden hebben, kochten ze daarmee de akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Nou staat er iets bijzonders. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag dat dit geschreven werd. Toen is vervuld geworden, dus het is vervulling van profetie, wat er van die pottenbakker en dat vat gesproken is. En dan moet je terug naar de profetieën. Wordt nog alles aangehaald, ook door Paulus. In Romeinen 9 wordt de pottenbakker aangehaald. Jeremia spreekt erover. Ezechiël gaat erover. Dan staat hier, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Maar het opmerkelijke is dat de letterlijke vervulling niet van Jeremia komt, wel het onderwerp wordt door Jeremia besproken. Maar de letterlijke tekst die in vers 9 staat, die vinden wij in Zacharia 11. Dus daar gaan we even naartoe. Zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. Het ging niet om hun waardering, bleek achteraf, maar de waardering die de Vader, God zelf, aan hem gaf. Immers. En dan gaan we even naar Zacharia 11. Dat is een van de laatste Bijbelboeken, het Oude Testament. Als ik het goed heb. Zacharia 11. Ik haal alleen maar deze twee versen aan, hoor, want het is nogal ingewikkeld, maar toch interessant onderwerp. Want dan gaat het ook over die twee. De ene, die wordt liefelijkheid genoemd, en de ander samenbinders. Maar dan wordt het een beetje te ingewikkeld. Staat vanaf vers 12. Want ik had tot hen lieden gezegd, ja dat is Zacharia, maar de Heer zei het, volgens Matthäus, waar we het nou uithalen. Want ik, mag je dus met een hoofdletter zetten. Want ik had tot hen lieden gezegd, indien het goed is in uw ogen, breng mijn loon. En dan is mijn ook een hoofdletter. En wij weten wat het loon is, hè. De Heer zal komen en zijn loon zal met hem zijn. Vele malen aangehaald in de profetieën. En zo niet, laat het na. Dus, ergens zou het niet doorgaan. En zij hebben mijn loon gewogen 30 zilverlingen. En zij is nu niet één persoon, maar een volk. Het was één persoon die het in de tempel wierp, Judas. En hier zie je dus ook dat zij is dan meervoud. Dat is het volk waar het over gaat. En dan zegt de Heere tot mij, zegt Zacharia, werp ze henen voor de pottenbakker. En allemaal profetieën die hier gebeurt in Matthäus 27. Een heerlijke prijs. Het werd een heerlijke prijs als je gaat verstaan wat die pottenbakker daar maakt van dat leem vanuit die akker. Gaan we zo zien. Een heerlijke prijs die ik waard graag ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heren. En hier zegt hij voor wie ze waren, voor de pottenbakker. En in de In het profetisch woord vinden wij hier dat de oudsten en de overpriesters samen beraadslagen om er een akker van te kopen. En dan heeft de pottenbakker er nog wat aan. Want een pottenbakker heeft klei nodig. Toch? Om zijn potten te draaien. Of hoe zeg je dat? En dan gaan we naar...
Chris, er staat iets moois achteraan.
Ja.
Dat die stam verbroken werd en de broederschap tussen Juda en Israël verbroken.
Ja, precies. Daar gaat dat hoofdstuk over.
Ja.
En dat is hetzelfde wat ik net zei uit Ezechiël 37. Die twee stokken zijn twee huizen.
Ja. Het
huis van Juda, het huis van Efraïm. Samen de twee en de tien stammen. Maar dat zal weer tot één huis worden. En dat, wil je het nog een keer lezen?
Toen verbrak ik mijn tweede stok, samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Juda en tussen...
Nou, dat is de situatie waarin het volk vandaag leeft. Hè. Dat twee het afgewezen heeft en dan een deel van de tien, want die zijn onder de heidenen. Het is niet zo ingewikkeld hoor. Die leven onder de heidenen, die hebben het evangelie gehoord. En blijkbaar ook een deel heeft dat aangenomen. En dat is gepredikt verder. Wat zei ik? Jeremia gaan we dan naartoe. Ja, spieken. Jeremia 18. Over de pottenbakker. En let op wat er boven staat. Het teken van de pottenbakker. En een teken heeft een hogere betekenis. Weten we nog? Steeds gezien in de woorden van de Heer Jezus uit Matthäus. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere. Dus de Heer spreekt hier profetisch. Maak u op, ga en ga af in het huis van de pottenbakker. Is buiten Jeruzalem, merk ik even op. Als je afgaat buiten de stad, dan ga je buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats. Weet je het nog? Ik tip het alleen maar aan hoor. Wat Hebreeën zegt, hè? De Heer heeft buiten de stad geleden. En wij gaan ook uit buiten de legerplaats. Wij zijn uitgegaan. En al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Dus hij moet eerst naar dat afgaan, naar dat huis van de pottenbakker. En de Heer zei, dan zal ik je mijn woord laten horen. En zie je Jeremia gaan? Want een profeet was niet altijd eenvoudig hoor. Ik las van Ezechiël vanmiddag dat hij zoveel dagen op zijn rechterzij moest gaan liggen en dan weer hetzelfde aantal dagen op zijn linkerzij. Dat heeft allemaal profetische betekenis. Nou, je moet toch 40 nachten op zonder te draaien een keer. Ja, wij kunnen er ook wel om lachen. Maar het is, de profeet had het niet altijd makkelijk wat ze uit moesten beelden. Hosea moest een hoer nemen. Toch? Wij zouden zeggen, nou, dat kan toch nooit van de Heere zijn? Maar het beelde wat uit. Het volk was van hem afgeweken. En dat moest Hosea uitbeelden. En dat deed hij. Omdat hij begreep, zo zal het gaan. Ja. Maak u op, ga af in het huis van de pottenbakker. Die had daar waarschijnlijk een veld, een akker. Hè? Een pottenbakker heeft een stuk land waar hij zijn leem of zijn klei uithaalt. En al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker. En ziet, hij maakte een werk op de schijven. Moet je het even je voorstellen dat je dat daarnaar kijkt. En het vat dat hij maakte, Dat werk wat hij maakte, het vat, wordt een vat genoemd, werd verdorven. Hij begon eraan, maar het kwam niet tot een vorm. En als je iets verderft, dan klap je het weer in. Zie je die pottenbakker, die denkt, nou dit wordt niks. En hij stopt met de schijf te draaien en hij drukt diezelfde klomp leem weer in elkaar en begint een nieuw vat te maken. Nou, dat is nou profetie. En zo gebeurde het. Het Joodse volk weigerde, wees hem af als volk. Ik zeg het er iedere keer bij. En dat wist de Heer. En profetisch moet de pottenbakker, moet Jeremia hier kijken naar het werk wat de Heer gaat doen in de toekomst. Waar het leek te beginnen, werd het afgebroken. En hetzelfde als wat we lazen in Matteüs 21. Het zal gegeven worden aan een ander volk. En dat wordt dat eervolle vat. Nou, we gaan even verder lezen. En het leem en het vat dat hij maakte werd verdorven. Opnieuw tot leem. Het had geen vorm meer. Gewoon een klomp leem. In de hand van de pottenbakker. Toen maakte hij daarvan, van dat klomp leem, wat het weer geworden was, een ander vat. Ander volk. Snap je het nog? Gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakker. En hier is de Heer zelf de pottenbakker. Hij bepaalt hoe het zal gaan in de toekomst van zijn volk. Ik moet even wat drinken. Toen geschiedde het woord van de Heer tot mij zeggende: zal ik u lieden niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis van Israël, spreekt de Heere. Ziet gelijk leem in de hand van de pottenbakker, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israël. Het zou worden als leem, tot een klomp leem, wat nog geen vormen zou aannemen op aarde. Omdat het de Heer afwees. Maar in de toekomst zal het volk opnieuw, en dan heb je het over inenten, zoals in Romeinen 11, ingeënt worden als ze tot geloof komen. Ik zeg heel veel hoor, maar ik moet het doen. Want dit is een... Daar kun je wel 10 avonden over spreken. En dan wordt dat hier uitgebeeld. Eén ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik zal uitrukken. Dus dat vat wat verdorven werd, zou later verdwijnen, uitgerukt worden en afgebroken. Weet je nog, de breuk in de geschiedenis? Peres. Hij heeft ons verbroken, maar hij zal ons helen na 2 dagen in de toekomst. Allemaal profetieën die zo in mijn gedachten komen. Maar als datzelfde volk over welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert. Het gaat over een volk, hè? Niet over een persoon. Over een volk. Dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik erover gedacht heb. En dit is de toekomst dat Israël, het begin bij het Joodse volk ook in de toekomst, zal zich tot de Heere bekeren, deels, hè, wat tot geloof komt, zal de Heer ontmoeten. En daarna zullen zij berouw hebben en zal de Heere zich over hen ontfermen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Dus aan de ene kant Het wordt twee keer gezegd. Ik zal spreken over een volk en als het zich bekeert, dan zal ik dat en dat. Ook zal ik een ogenblik spreken, net als die twee vaten. De ene werd teruggehouden, ging niet door. De andere werd een vat ter ere. En zo vind je ook hier die twee voorbeelden. Het ene is, vers 8, is het Joodse volk wat het niet aanneemt. Maar de Heer heeft gesproken over een ander volk. De pottenbakker maakte een ander vat. En dat werd een vat ter ere. Nou, kinderen hebben een liedje. Zoals leem in de hand van de pottenbakker.
Zoals klei.
Ja. Zo ben jij in mijn hand, spreekt de Heer. En dat is mooi om dat te zingen en te leren aan kinderen. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat niet over individuutjes, snap je? Ik zeg het maar even. Dan kun je de kinderen mooi uitleggen hoor. Voor wie kinderdiensten doet. Hier gaat het over een volk. De ene volk werd afgebroken. Vernietigd als het ware. De klei werd weer ingedrukt. Maar uit diezelfde klomp. Leem, dat is ook zoiets. Dat woord leem kun je ook een hele avond over spreken. Maakte de pottenbakker, de Heer zelf, een vat ter ere. Het is zijn werk en vandaag is dat de gemeente. Wij zijn er niet voor onszelf, maar tot eer van Hem. Daar hebben wij baat bij, zal ik maar zeggen, want het werd ons leven toch. Daarmee, terwijl wij dood waren, hebben we leven ontvangen. Maar ik vind het nog zo mooi van dat leem. Dat doet me ook denken aan al die voorwerpen die toen de tabernakel klaar was in de woestijn. Toen moesten die voorwerpen, goud, zilver, kleding, noem maar op. Dat kwam uit de aarde hè, en dat werd gebracht naar het huis, de tabernakel, hoe heet het ook alweer? Ik ben even het woord kwijt.
De tempel.
Nee, wat Jannie in huis heeft voor de kinderen.
De tabernakel. Ja, je
toch.
Ziet het al.
Ja. Oké, nou ik had er nog een ander woord nog verwacht in mijn gedachten. En dat mocht niet zomaar in die tabernakel gezet worden. Dat moest eerst geheiligd worden, weet je nog? En alles en al die voorwerpen die uit de aarde voortkwamen, die werden eerst geheiligd en gezalfd met olie. En dan stond de Heer toe, dan mocht het naar binnen. Zo gebeurde het met de Heer zelf, zo gebeurde het met ons ook. Hij was de gezalfde, wij dat vat ter ere, zijn gezalfden in hem. En je vindt hetzelfde ook met die vaten. Een vat ter ere, een vat wat niet de zalving heeft ontvangen, namelijk in Christus, met Christus verbonden is, is geen eervol vat, zo rekent God. Dus het gaat hier over verkiezing van volkeren. En dan het Joodse volk, Israël, of de gemeente. Vandaag verkiest God dat volk uit de heidenen. Ik hoop dat ik het een beetje op volgorde heb kunnen uitleggen. Wij zijn dat volk uit Efeze 2, vers 17. Daar staat, gij die eertijds heidenen waart en verre, weet je al die woorden? Wij waren niet waardig van onszelf, maar we zijn het geworden in de Heer Jezus Christus. Maar nu wij tot geloof gekomen zijn, nabijgebracht en wij hebben deel gekregen aan het burgerschap van Israël, en zijn daarmee dat vat ter ere, waar de Heer vandaag zijn werk in doet. en zijn naam in verheerlijkt. En daarom brengen wij het evangelie ook aan de Joden. Wil ik wel even melden. Er zijn christenen die zeggen, nee, niet aan de Joden. Ja, je mag daar wel zingen als je naar het land gaat, maar dan alleen de psalmen. En dan moet je de naam van de Heer Jezus vermijden. Maar dat is natuurlijk het tegenovergestelde van elkaar, toch? Wij brengen juist het evangelie aan de Joden. Ik ben blij als er mensen zijn die daar zelfs een bediening in hebben. Want er komen Joden tot geloof, individuen vandaag. Die worden toegevoegd aan de gemeente, het vat der eren. Die individuele Joden die vandaag een keuze maken voor de Messias, die horen bij de gemeente en dus bij dat eervolle vat wat God zich verkozen heeft. Hoeveel tijd hebben we nog? Nog even. Wij komen bij Pilatus. Vanaf 27 vers 11. En ik heb al gezegd. Ik ga dus niet naar Romeinen 9. Daar staat hetzelfde. Hè? Dan kun je, en ook in verband met wat ik nu gezegd heb. Dus dat kun je dan voor jezelf doen. Ook om Matthäus door Matthäus heen te komen. Wij lezen hier. Jezus voor Pilatus. En Jezus stond voor de stadhouder, was als het ware de mond van de keizer, hè? De stadhouder vertegenwoordigde de keizeren in Rome. En dan vraagt hij hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En ik zie de Heer Jezus staan en ik stel me dan zo voor, als ik erbij gestaan zou hebben, dan had ik naar hem gekeken en had ik gedacht, wat zou hij zeggen? Toch? Maar let op, de Heer Jezus wist wat komen zou, wist ook de profetieën hoe het zou gaan, het Joodse volk hem als volk zou afwijzen en dat andere vat, mag ik het nog een keer zeggen, tot eer zou zijn van hem binnen 3 dagen. Hij was op de hoogte, want hij had gezegd, ik zal ten derde dagen opstaan, toch? In begin van Matthäus al. Zijt gij de koning der Joden? En de Heer Jezus zegt tot hem, nou ja, die zeggen het. Geen antwoord. Geen ja of nee. Dat doet hij, ik ga straks even naar Johannes, waar hij het wel doet. Ja. Want het gesprek is wat verder gegaan dan Matthäus beschrijft. Maar hier even wat Matthäus erover zegt. En als hij van de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd. Dus niet alleen Pilatus. Pilatus stelde een vraag. En dan wordt hij beschuldigd van de geestelijke leiders van het Joodse volk. Zoveel nijdigheid en afgunst naar de Heer Jezus. Als een schaap ter slachting geleid, zo deed hij zijn mond niet open. En kijk, je kan het met jezelf vergelijken, maar dat is lang, weegt niet op tegen wat de Heer moest doorstaan. Maar zo in zulke situaties komen wij ook, waarin je voor dingen komt te staan in dit aardse leven als gelovige. Dat je soms niet weet, wat moet ik hierop antwoorden? Wat moet ik in deze situatie doen? En de Heer Jezus, die wist, totdat ik mijn werk voleindigd heb, zal ik mijn mond niet open doen. Tenzij, want dat zegt hij dan in Johannes erbij, dat hij kwam om te getuigen van het woord. In die zin wel. En dan staat er, toen zei Pilatus tegen hem, nou, hoort gij niet, hoeveel zij tegen u getuigen? Zelfs Pilatus viel het op, die dacht, nou, ze hebben toch heel veel problemen met deze man. Maar hij, de Heer Jezus, antwoordde hem niet op enig woord. En ik dacht, toen ik erover nadacht, en dat is nou precies wat de Heer vandaag doet. Hij zwijgt voor de wereld. En hij spreekt tegen ons. Hij openbaart zich aan het vat voor wat voor hem ter eer is. Dat volk voor zijn naam uit Handelingen 15. Maar hij antwoordde hem op geen. Hem niet op een enig woord. Al zo, op die manier, dat zelfs de stadhouder er zich over verwonderde. En hij vroeg zich af, waarom willen ze hem niet? Hij zocht in de Heer Jezus aanleiding om te kunnen denken, nou ja, ik begrijp ze. Maar hij verwonderde zich en op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten. En dan mochten zij die kiezen. Welke gevangenen willen jullie? En ze kenden hem, want ze riepen zijn naam. Over die Barnabas staat verder niks in de schrift. Het is iemand zonder naam die gevangen was en de dood schuldig. Goed opletten wat ik nu zeg. Maar die werd vrijgesproken. We hebben altijd een heel negatief gevoel bij Barnabas. Maar zijn naam betekent zoon van de vader. Barabbas, dat is Aramees. Zoon van de vader. En verder staat er niets over de man. Maar wij leven in de bedeling der verborgenheid. En als hier dan staat. Zij hadden toen een welbekende gevangene. Genaamd Barabbas. En als zij dan vergaderd waren, zei Pilatus tot hen. Welke wilt gij dan dat ik u los zal laten? Barabbas? Of Jezus, die genaamd wordt de Christus? Dat is ook opmerkelijk, hè? Dat zijn naam die hij na de opstanding kreeg. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, heeft God gemaakt tot Here en Christus. Die wordt hier door de stadhouder van de Romeinen genaamd. Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. Dus Pilatus had door, de Joden hebben hem uit jaloezie en afgunst aan mij overgeleverd. Ik word erbij betrokken. En die zat in een vervelende situatie. En daarom vraagt hij zo vaak, nou maar, dan geeft hij ze weer de keuze, het volk. Hè? Van ja, nou als we dan dit, nee, Barabbas vrij. En dit zijn echt profetische dingen die gebeuren. Het is precies zoals het hier staat. Hij noemde de Heer Jezus ook een rechtvaardige. En zijn vrouw, die een heel apart in één vers daar beschreven wordt, die noemde ook de Heer Jezus een rechtvaardige. Ik heb veel in de droom van hem moeten doorstaan, zegt ze, deze rechtvaardige. En dan in vers 24 zegt Pilatus, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Zij vonden geen schuld in hem. En zo komt de straf op het Joodse volk zwaar aan in deze verse. Nou, zij kiezen Barabbas, niet wetende wat het betekende. De zoon van de vader. Een gevangene, wij waren ook de doodschuldig, om nog een keer herhalen. Maar we hebben leven ontvangen uit de dood. En wij zijn gesteld tot kinderen Gods en groeien op tot zonen. Wij waren gevangen en veroordeeld. Wij hadden het oordeel verdiend. Maar wij kregen de vrijheid. Toch? Vrij van zonde, wereld en wet. En nou, meer wil ik er ook niet over zeggen, want de schrift zegt er verder niets over. Maar er wordt verder in de geschiedenis, ook niet van heel vroeger, in de, buiten de Bijbel om, wordt er over deze Barabbas niet gesproken. En het is een verborgen situatie. Even kijken, Ellie. Kunnen we het hierbij laten? Dan gaan we verder de volgende keer. Maar ik wilde even nog Johannes 18 noemen. Een paar minuutjes. Dat is heel mooi. Ja, daar noemt, wordt, dat is dus hetzelfde gesprek, maar dan tussen de Heer en Pilatus ook. Nou, ook de vraag in vers 33. Zijt gij de koning der Joden? Wordt hier gevraagd. En wij stellen ons nu de vraag, wat was hij? Zou hij antwoorden? En Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelf? Die uitdrukking, hè, koning der Joden. Of hebben het anderen gezegd over mij? Hebben de Joden een beschuldiging ingebracht tegen hem? Door te zeggen, hij noemt zich koning. En ze wisten, als hij de koning is, dan is het einde van de wet en van de overpriesters nabij. Snap je het? En dan Pilatus zegt tegen hem, ben ik een Jood? Nee dus, dat was hij niet, hij was een Romein. Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Hij wil het niet, hij wil die verantwoordelijkheid niet dragen. En wat heb gij gedaan? Jezus antwoordde hem, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, niet van deze, maar van die andere, denk ik dan. Die verborgen, dat verborgen koninkrijk. Colossense 1 vers 13. Het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Daar maken wij deel van uit. Verborgen in de hemel. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want als mijn koninkrijk van deze wereld was geweest. Of zou zijn. Eventueel na de opstanding. 3 dagen. Dan zouden mijn dienaren gestreden hebben. En dat is ook zo. De Heer kon legers dan oproepen. Opdat ik de Joden niet zou zijn overgeleverd. Met andere woorden. Deze dingen waren geprofeteerd. En dit was het plan Gods. Wat uitgevoerd moest worden. Maar het Joodse volk droeg daarin verantwoordelijkheid. Dat moet je niet vergeten. En het, maar het gebeurde zoals God gesproken had. Door de profeten. Zij zullen dit. En ze zullen dat. Maar ik zal. Enzovoort. Hè, dat is profetie. Dan, dat ik de Joden niet zou zijn overgeleverd. Maar nu. Let op. Hè, nu op dit ogenblik dat de Heer Jezus daarvoor Pilatus staat en hij daar een antwoord geeft, dan zegt hij, nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dan vul ik nog in, maar vandaar. Het is verborgen, het koninkrijk. Maar het zal ooit op aarde neerdalen, vanuit de hemel. Dan zal het koninkrijk gevestigd worden, omdat de koning komt. En we hebben gelezen, of hij heeft aangehaald uit Ezechiël 37, dan zal de Heere koning over hen zijn. Op aarde. En hij zal zitten op de troon, Matthäus 25 of 26. Hebben we allemaal behandeld. In de toekomende tijd zal hij daar zitten. En dan zullen alle volken voor hem vergaderd worden. Nou. Nog even om te eindigen. Vers 37. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Weer, hè, dat is al de zoveelste keer. En Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Is nog geen antwoord, nog geen ja of nee. Maar wat hij wel is, dat gaat hij nu vertellen. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Dan gaat hij het antwoord geven. Opdat, en dat is het doel, opdat ik aan de waarheid getuigenis geven zou. In die tijd was niet de vraag, zal hij koning worden of niet? Nee, hier ging in vervulling wat de Heer Jezus in zijn aardse dagen altijd gedaan had. Getuigenis geven aan de waarheid. Getuigen van de waarheid. Het woord Gods was zijn kracht, was zijn uitzicht, was zijn verlangen om te spreken. En ieder die uit de waarheid is, die hoort mijn stem. Joodse volk hoorde zijn stem niet, ze wilden het ook niet. Pilatus heeft er ook geen kaas van gegeten, en begrijpt het ook niet. Die denkt, nou, waarom doen ze dat nou? Waarom hebben ze u aan mij overgeleverd? En de Heer Jezus zegt, en ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En dat was in die dagen zo. En ook na de opstanding met kracht werd het gepredikt. De waarheid werd gepredikt. Eerst weer in handelingen aan in de synagoge. Maar uiteindelijk ging het naar de volkeren. Want dat lezen we ook duidelijk. Dat het evangelie naar de heidenen zou gaan. En dat is dat vat ter ere waar wij deel van uitmaken. Ik vind het een hele eer. Een grote genade van de Heer in ons leven. Dat wij tot dat verkoren vat behoren. Gekomen om van de waarheid te getuigen. En hij is onze voorloper en wij volgen hem erin.